vaak naar luchtballet gekeken eigenlijk.
Ja.
Toen we die dingetjes in de lucht zagen hangen met z'n allen op Twitter dit weekend, wist je eigenlijk al, het is de bedoeling dat die niet aankomen.
Zaterdagnacht. Iran lanceert voor het eerst een rechtstreekse aanval op Israël. Meer dan 320 raketten en drones. Israël en zijn bondgenoten onderscheppen ze vrijwel allemaal. Maar wat betekent deze aanval? En hoe gaat Israël reageren? Dat bespreken we deze week met redacteur buitenland Matthijs van Schie. En Sam Verbeek, mijn naam is Geert en Waring. Welkom Matthijs.
Dankjewel.
Waar was jij zaterdagavond?
Ik was thuis en ik wilde niet zo heel veel later eigenlijk gaan slapen. Kreeg ik de eerste pushberichten binnen. Nou, toen dacht ik toch nog maar even wakker blijven. Want een Iraanse aanval op Israël, dat kan wel eens hele foute boel betekenen. En toen...
Het was een aanval in slow motion, hè? Ja. Want we hoorden rond 10:30 of zo dat ze werden gelanceerd. En pas een uur of 1 Nederlandse tijd zouden ze moeten inslaan.
Ja, dat was heel surrealistisch. Dat je denkt, er gaat iets heel groots gebeuren en iets heel heftigs kan er wel eens gebeuren. Maar ik heb nog een paar uur om daarop te wachten. Nou, intussen ging natuurlijk de hele wereld daarover los. Van wat heeft Iran nou gedaan? Hoeveel slachtoffers gaan er straks vallen? Dat waren allemaal vraagtekens. En die vraagtekens bleven urenlang hangen.
Ja.
En op een gegeven moment inderdaad werd het zo laat dat je dacht, ja, heeft het wel zin om hiervoor wakker te blijven? Want misschien duurt het nog wel een paar uur.
En had het zin? Jij bent naar bed gegaan uiteindelijk.
Nou, ik ben uiteindelijk wel naar bed gegaan. En ik ben wel toen midden in de nacht nog 2 keer wakker geworden. Uitgebreid natuurlijk even alles gevolgd op de telefoon.
Ja.
En toen zag je dat jij al in de intro zei, dat vrijwel alles was onderschept. Amper noemenswaardige schade in Israël. Dus ik denk dat voor de hele rust in de regio, voor zover je daarvan kan spreken, dat dat een zege is geweest.
Ja. Sam, heb je dan gekeken?
Toch een beetje de Space Invaders-achtige beelden gezien. Er waren zoveel verschillende raketten en drones die er door de lucht vlogen.
Een soort vuurwerk eigenlijk, ja.
Ja, het zag ontzettend surrealistisch en een beetje futuristisch bijna uit.
Ik had zelf wel CNN ook even aangezet, maar het fascinerend vond, je zag meteen in beeld de live feed of de camera die op de skyline van Tel Aviv gericht stond. En dat je echt zo'n idee had van de nacht was daar net gevallen in Israël. En dat je dacht van, zo meteen slaan er allemaal raketten in en hoe lang nog? Dat je naar een soort live bombardement gaat zitten kijken.
Ja, bijna alsof er een soort meteoriet dreigt in te slaan.
Ja.
Die je dan heel langzaam ziet komen van heel ver weg.
Maar in die stad wonen allemaal mensen. Die zijn ook allemaal gaan slapen. Of die waren juist naar de schuilkelders gegaan. Ik weet niet hoe de reactie daar was. Jouw broer woont in Israël, hè, trouwens.
Ja, dat klopt.
Heb jij een beeld van hoe de Israëli's hiermee die nacht omgegaan zijn?
Ja, nou, over het algemeen is het zo dat bij raketaanvallen dat men inmiddels zijn schouders een beetje ophaalt. Omdat dat natuurlijk al jarenlang gebeurt. En omdat de luchtafweersystemen, waarvan Iron Dome de bekendste is, vrijwel alles wel tegenhouden. Dus in de meeste gevallen geloven ze het allemaal wel. Gaan ze wel, als het echt dichtbij lijkt te komen, de schuilkelder in. Maar er is inmiddels al weinig sprake meer van paniek. Maar dat was in dit geval wel anders. Natuurlijk ook omdat er al dagenlang werd gespeculeerd op een hele grote aanval van Iran. En Israël maakte natuurlijk wel aan zijn eigen burgers ook bekend van, jongens, we hebben het onder controle, maar blijf in de buurt van je schuilkelder. Nou, daar zijn natuurlijk de meesten toen wel ingegaan, toen bekend werd dat die zwerm drones en raketten eraan zat te komen. Maar goed, uiteindelijk konden ze er na een paar uur ook wel weer uit met in de wetenschap dat het allemaal relatief was meegevallen.
Misschien kunnen we even een stapje terug doen. Geert, jij zei al in de opening dat het voor de eerste keer was dat er een rechtstreekse aanval was van Iran. Wat is de aanleiding eigenlijk geweest van de aanval? Want normaal gesproken doen ze dat dus tussen de tussenpersonen.
Ja, met die zogenoemde proxies. Marionetten kun je ze ook wel noemen. Daar is natuurlijk al vaak over gegaan sinds 7 oktober. De terreuraanval van Hamas,
ja.
Wat een van die proxies is. Iran financiert en bewapent groepen rondom Israël. Hamas in Gaza. Daar zit ook Palestijnse Islamitische Jihad. Dat is een iets kleinere groep, maar ook door Iran bewapend. En dan heb je natuurlijk Hezbollah in Libanon ten noorden van Israël. Je hebt allerlei milities in Syrië en Irak.
En Jemen natuurlijk, de Houthis.
Ja,
tegenwoordig, daar veel nieuws van.
Ja. Ja, en die schoten ook afgelopen zaterdagnacht schoten die projectielen af op Israël.
Wie trouwens de lange arm van Teheran beter wil begrijpen, kan goed naar onze podcast luisteren van een paar weken geleden. Dus laten we even de show notes zetten met Afshin Elian, die daar een lang verhaal over had. Heel boeiend. Maar Normaal gesproken is dus het aanvallen op Israël zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. En zijn helemaal niet nieuw. Maar wanneer was het voor het laatst dat Israël door een staat werd aangevallen? Was
ja, toch... begin jaren 90, 91 uit mijn hoofd.
Saddam.
Ja, door Saddam's Irak inderdaad, de Golfoorlog.
Ja.
Nou ja, sindsdien is het nooit meer rechtstreeks gebeurd door een staat. Maar inderdaad door terreurgroepen rondom wel. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen, de aanvallen van Hamas. Kun je dat rekenen tot aanvallen van een staat? Gaza is natuurlijk officieel geen staat, geen officieel land.
Het is ook een terroristische organisatie.
Ja, het is een terroristische organisatie die tegelijkertijd een soort regering is.
Ja, maar even de aanleiding voor deze specifieke aanval was iets wat Israël weer had gedaan.
Ja, klopt. Op 1 april heeft Israël in een consulaat, of althans een aangrenzend gebouw aan een consulaat van Iran in Syrië, in Damascus, de hoofdstad van Syrië, hebben ze een aantal kopstukken van de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran geliquideerd. Daar. 7 in totaal, geloof ik.
Van wie... een bom ook.
Ja, een luchtaanval van wie de belangrijkste getroffene Zahedi was. Dat is een man die van wie algemeen bekend is dat hij achter allerlei aanvallen op Israël zit. Direct of indirect, meestal indirect natuurlijk. En er is in het Iraanse parlement afgelopen week ook wel gezegd dat Zahedi ook betrokken was bij 7 oktober. En hoe direct dat is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten. Maar om even aan te geven dat deze man niet zomaar een normale militair of generaal was, maar dat hij dus behoorlijk wel bloed aan zijn handen heeft zitten.
We hebben begrepen dat er zoiets als 99% van die raketten en drones die zijn onschadelijk gemaakt. Wat vindt Iran nu eigenlijk van de aanval? Vinden ze het van mission failed, mission accomplished?
Nee, juist heel, heel sterk dat laatste. Dat is misschien gek dat je nauwelijks schade maakt bij je tegenstander, maar dat je wel feest loopt te vieren, hoewel dat natuurlijk ook vaak geanceneerd wordt in landen als Iran, dat er feestende burgers de straat op gaan om het regime te prijzen. Dat gebeurde nu ook. Je weet natuurlijk ook dat je niet zomaar de straat op kunt gaan in Teheran als je kritiek hebt op het regime. Maar goed, Iran en het regime daar, die vierden deze aanval als een groot succes. Omdat ze zeggen, we hebben onze spierballen getoond. We hebben laten zien waartoe we in staat zijn. En we hebben de Zionisten weer eventjes een lesje geleerd, om het zo te zeggen. Dat is heel erg hoe het in Iran wordt geframed. Terwijl je kunt natuurlijk ook als buitenstaander zeggen, ja, je hebt eigenlijk niks getroffen. Dus het is totaal mislukt en je staat voor schut.
Je bent gewoon heel veel raketten kwijt.
Precies, het heeft natuurlijk wel veel geld gekost. Hoewel die drones die ze hebben gebruikt, die Shahed kamikaze drones, die ook aan Rusland worden geleverd.
Dat zijn die vliegende stofzuigers, geloof ik.
Ja, inderdaad. Die drones behoren wel tot het goedkopere soort drones dat er is.
Daarom worden ze vliegende stofzuigers genoemd?
Ze hebben een soortzelfde motor als jouw stofzuiger ongeveer. Okay, zo simpel zit het in elkaar. Ja, dat heb ik ook maar van horen zeggen hoor. Maar...
Ja, echt veel van drones weet ik ook niet. Daarvoor moeten we bij onze collega Erik Vrijsen zijn, die daar een groot verhaal over heeft geschreven een tijdje terug. Maar in ieder geval, deze drones zijn dan nog relatief goedkoop als je het vergelijkt met andere drones. Daarom hebben ze er misschien ook zoveel kunnen opofferen. Die bijna allemaal dus door de Israëlische luchtafweer onschadelijk zijn gemaakt. Niet alleen in Israël zelf, maar ook al in Jordanië.
Ik heb even tussendoor zelf heel erg het idee dat die protesten, of de demonstraties in Teheran, in Iran, van vreugde, dat eigenlijk allemaal door het regime gewoon geantemeerde protesten waren. Want volgens mij zijn de Iraniërs helemaal niet blij met met de escalatie van het conflict. Tenminste, de gewone Iraniër.
Nee, natuurlijk niet. Als er zoveel geld gaat, allereerst al naar bewapening van groeperingen in het buitenland. En ook dus inderdaad naar de ontwikkeling van raketten, drones. Ja, dat betekent dat jij als eigen bevolking economisch eronder leidt. Daarnaast natuurlijk de repressie, de religieuze repressie die iedereen wel kent. In
nou ja, en de escalatie hiervan betekent ook weer meer sancties vanuit het Westen. En die sancties raken vooral de gewone Iranier, de doorsnee pers in de straat, in plaats van de mensen van het regime natuurlijk. Dus dat is, lijkt me heel sterk dat ze zo'n uitbundige vreugde voelen, dat ze er massaal zelf de straat op gaan. Ja.
Nee, inderdaad. Dus nou, precies wat jij al zei, geantameerd door het regime, ja, daar kun je zeker van uitgaan. Die moesten natuurlijk ook wel naar hun bondgenoten en landen in de regio uitstralen van, kijk eens wat voor een geweldige daad we hebben verricht en hoe goed we voor onze eigen bevolking zijn opgekomen. Ja, dat hebben ze gewoon georchestreerd zo, daar kun je wel van uitgaan.
Hey, en niets is wat het lijkt in het Midden-Oosten, blijkbaar weer. Zagen we nou echt een aanval of zagen we meer een luchtballet? Laten we even naar Lester Hans, handbouwmeester, wat hij erover zei bij Op1.
Ze hebben niet hun beste materieel ingezet. Dus dat bevestigt alleen maar dat dit ook een hele symbolische actie is geweest van Iran. Je hoorde ook vrij snel vanuit Iran daarna, dit is een eenmalige actie. We zijn ook niet bereid om dit verder te doen.
Het werd tijdens opeen werd het inderdaad een luchtballet genoemd. En handbouwmeester zei dat het meer een symbolische aanval was. Hoe kijk jij er tegenaan, Matthijs?
Ja, kijk, gezien wat we net bespraken, dat er weinig schade is gemaakt in Israël. Er is één legerbasis licht geraakt in het zuiden. En er is een Bedouïne meisje zwaar gewond geraakt, maar verder geen doden gevallen. Zou je misschien kunnen zeggen van Iran wilde eigenlijk helemaal niet zoveel teweeg brengen in Israël.
Zij zijn ook op de hoogte van het afweersysteem dat Israël heeft.
Ja, natuurlijk. Dat kent iedereen. Maar toch vind ik het wel te makkelijk en ook wel kwalijk om te zeggen dat het was luchtballet. Het was alleen maar symboliek.
Want er zijn ook ballistische raketten tussen.
Precies, dat zijn echt
die grote schade.
Zware wapens.
Ja, als er eentje was geland in het centrum van Tel Aviv of Jeruzalem, dan was het gewoon echt grote massamoord geweest.
Ja, en wat je nu eigenlijk ook hoort is dus van bijvoorbeeld deze meneer. Ja, Israël kan beter niet reageren hierop. Want het was eigenlijk alleen maar een symbolische aanval. Maar wat je dan eigenlijk indirect zegt, is als je je goed verdedigt, dan heb je niet het recht om terug te slaan. En dat is natuurlijk wel een gekke redenering. Ik bedoel, het feit dat Israël zo'n goed luchtafweersysteem heeft, dat wil niet zeggen dat ze dat allemaal maar over hun kant moeten laten gaan. Dat is natuurlijk dat ze daarin hebben geïnvesteerd voor hun eigen bevolking, omringd door vijanden. Dat is heel goed. En ik denk dat omliggende landen, dat die daar wat van zouden kunnen leren. Daarom zie je bijvoorbeeld ook dat de schade in Gaza, maar ook andere landen, dat die altijd veel groter is als zij door Israël worden aangevallen dan andersom. Maar je zou ook kunnen zeggen, waarom zijn zij niet meer bezig met investeren in verdediging in plaats van alleen maar in aanval? En Israël investeert in beide en dus kunnen ze zo'n grote drone en raketaanval, de grootste drone aanval in de geschiedenis geloof ik, kunnen ze die weerstaan.
Maar over beide gesproken, Joe Biden die zei van ja, De aanval is nu afgeslagen, grijp maar niet in. En ook andere westerse bondgenoten zeiden
roep om de-escalatie.
Hier stoppen, niet terugslaan en zo. Dat lijkt niet helemaal in lijn te zijn met hoe de legertop van Israël ernaar kijkt. Nee. Hè? Schets dit conflict even voor ons.
Ja, nee, de legertop in Israël die heeft uiteraard gezegd van we gaan dit vergelden op een passend moment. Op een passende manier. Nou, dan kun je natuurlijk heel erg speculeren wat dat zal zijn.
Ja, en of dat dan, want het woord proportionaliteit reist omhoog. Wat als het passend is, wat is passend?
Ja, dat is ook een interessant punt wat je maakt. Proportioneel, dan zou je als je de aantallen tegenover elkaar zet, zou je kunnen zeggen, Israël kan nu 300 projectielen overal in Iran afvuren. Nou, dat zou dan proportioneel zijn in cijfers, maar waarschijnlijk niet in uitkomst. Dus,
nee, precies. Ja. Dus inderdaad van hier heb je 300 raketten, zie maar wat je ermee doet.
Precies.
Maar ze hebben geen afweersysteem, dus dat is...
Hebben waarschijnlijk wel een afweersysteem, maar dat het van de kwaliteit is van Israël, dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Daar gaat de helft er doorheen.
Ja, bijvoorbeeld. En dat is dus wat Israël heeft gezegd, van we gaan passend reageren op een passende manier en op een passend moment. Dat zijn allemaal best wel vage termen. Dat is natuurlijk ook waarom men zo onzeker is in de internationale gemeenschap en heel erg probeert... Is zo op te roepen tot deescaleren, wat natuurlijk heel begrijpelijk is. Want...
Ja, oké. Maar ook zij moeten natuurlijk, hè, de legerleiding, Netanyahu, de ministers, die moeten dat ook zeggen. Want zij kunnen ook niet zeggen, speldenprikjes, we hebben niks gevoeld, want de Iron Dome en onze bondgenoten hebben ook nog eens een keer deel van die raketten en drones naar beneden gehaald. We zand erover verder. Dat kunnen ze ook niet zeggen, ook al zouden ze nu dat wel willen, want zij hebben natuurlijk ook iets te verdedigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van Israël en voor het eerst in bijna 25 jaar, bijna 30 jaar, wordt er een aanval gepleegd vanuit een ander land.
Ja, door een andere staat.
Door een andere staat. En ja, dat is een vergeldingsactie waard. Sterker nog, daar kun je eigenlijk niet omheen.
Nee, dus... precies. En het punt is ook, als er heel veel mensen in de media en in de internationale politiek, die zeggen nu in feite van het staat nu 1-1. Israël heeft Iraanse revolutionaire gardisten uitgeschakeld. En Iran heeft nu teruggeslagen met deze zwerm drones en raketten. Daarmee staat het 1-1. En dat is natuurlijk een hele rare redenering. Want dan vergeet je even dat Iran al decennia roept dat Israël een kankergezwel is. Dat moet worden uitgeroeid. En dat ook probeert te bewerkstelligen met al die proxies in de regio. Dat is iets wat al ontzettend lang gaande is. En dat is ook de reden waarom Israël die revolutionaire gardisten in Damascus heeft uitgeschakeld. Dat is niet omdat ze dachten, laten we even een Iraanse generaal omleggen, dat is leuk. Dat is omdat die man al jaren bezig is met het orchestreren van aanvallen op Israël door heel de regio.
En daar krijg ik een beetje een déjà vu van. Want 4 jaar geleden was er een raketaanval op het vliegveld van Bagdad. En toen hebben ze generaal Qassem Soleimani geliquideerd.
Ja, Amerika heeft dat gedaan.
Amerika heeft dat gedaan, dat is waar. Maar dat was vanuit natuurlijk ook mede door Israël gecoördineerd. Althans in samenwerking.
Zullen er ongetwijfeld van hebben geweten.
Dat is de Iraanse legerleider die ook werd verdacht van in ieder geval het opstoken van al die proxies, zoals jij dat noemt, hè, in de regio tegen Israël.
Hij was daar de belangrijkste man van de revolutionaire garde. En nou ja, precies. Zahedi, die dus begin april is uitgeschakeld, die wordt wel gezien als nou ja, na hem de belangrijkste man van de revolutionaire garde. Of één van de, je kunt natuurlijk nooit zeker zeggen van hij staat echt helemaal aan de top. Maar in ieder geval één van de mensen die daar aan de knoppen draait. Dus ja. En inderdaad wat jij zegt, dat uitschakelen van Soleimani is wel een interessante parallel. Is dat Iran toen ook hele grote woorden gebruikte om te zeggen van we gaan heel hard terugslaan. En pas maar op, want dit laten we niet over onze kant gaan. En dat ze toen van tevoren Amerika hebben gewaarschuwd van we gaan jullie basis beschieten. Nou, toen zijn er wel tientallen gewonden gevallen. Dus het is niet helemaal onschuldig geweest. Maar er zijn geen doden gevallen destijds. Terwijl als je de topman van de Iraanse revolutionaire garde uitschakelt, dan zou je kunnen denken die gaan vernietigend terugslaan. Maar toch durfden ze dat niet helemaal. Omdat je natuurlijk wel met Amerika te maken hebt. En die kun je natuurlijk ook niet te hard treffen. Want ja, wat krijg je dan wel niet terug?
Ja, we hoorden eerder Han Bouwmeester. Die had het over eigenlijk het verhaal van deescaleren. En die probeerde ook de aanval wat kleiner te maken. We hebben het gehad over een passende reactie. Iemand die helemaal niet voor een passende reactie is, is voormalig Chief of the Security Council, geloof ik.
Nationale Veiligheidsadviseur.
In Amerika, John Bolton. Laten we even hem luisteren.
And unless Iran sees a powerful response, that risk will continue. And the way to reestablish deterrence is not proportional. That's academic talk. The way you establish deterrence is by telling your adversary, if you ever try that again, the price you will pay will be so much higher than any gain you think you can get, you shouldn't even think about it.
Matthijs, John Bolton die zegt hier eigenlijk van ze hebben je aangevallen en nu moet je ze eigenlijk nog veel harder terug aanvallen.
Ja, nou ja, mensen zullen daar die bang zijn voor oorlog of die geen oorlog willen, wat we natuurlijk allemaal liever niet zouden willen, die zullen daar misschien van
academic gruwen. Talk, zegt
ja, hij. Ja, hij zegt dat, maar ik denk dat hij wel een goed punt aansnijdt. Is namelijk als jij telkens precies proportioneel, wat dat ook mogen betekenen, terugslaat, ja, dan laat je je vijand eigenlijk ook niet weten van oké, nu zijn we er klaar mee. Dan is het heel erg van oké, nu jij, nu ik. Ja. En dan gaat het heen en weer. Terwijl je zou ook kunnen betogen, als jij zo'n verpletterende klap uitdeelt, dat ze daar echt een ontzettend zwaar door geraakt worden, dan zullen ze het voortaan wel uit hun hoofd laten. Want dan weten ze van wat wij doen, dat wordt 10 keer zo hard of 100 keer zo hard, wordt daarop gereageerd. Ja. En dat was ook een beetje, Bolton was nationale veiligheidsadviseur onder Trump.
Had een reputatie, hè, van echt een hawk,
ja,
te zijn.
Ja, echt een havik. En Trump, of dat allemaal zijn eigen ideeën zijn geweest, dat is lastig te zeggen. Want hij heeft zich natuurlijk met zoveel verschillende mensen omringd. Maar Trump had altijd als doctrine peace through strength. Dus als jij kracht uitstraalt en je vijanden zijn bang voor jouw reactie, of ze weten niet hoe hard jouw reactie zal zijn, maar hij zal hard zijn, dan laten je vijanden het wel uit hun hoofd om jou serieus aan te vallen. Dat was in ieder geval hoe hij in het buitenland vaak redeneerde. Dus met die Soleimani was dat bijvoorbeeld.
Ja.
Goed voorbeeld. Ik geloof ook in 2018 heeft hij een behoorlijk harde raketaanval in Syrië laten uitvoeren, nadat Assad zich daar weer eens had misdragen. En in beide gevallen is er niet een ontzettend harde klap terug uitgedeeld aan Amerika. Dus natuurlijk, je zou ook andere kant op kunnen redeneren. Maar
nou, net zo andersom, Barack Obama bekend is geworden met zijn idee van speak softly and carry a big stick. Maar dat hij dan wel zei van ja, we trekken hier een rode lijn in het zand voor chemische wapens of gifgas, geloof ik. Hè? Ja. Was dan in de Syrië het geval. Toen werden die wapens gebruikt en toen deed Amerika niks. Dus het was ook dat was juist het geval van overpromise, underdeliver.
Precies, dat moet je echt voorkomen natuurlijk. Ja. Zeker als Amerika, wat toch als machtigste land ter wereld nog altijd geldt, en zeker in het Midden-Oosten, moet je natuurlijk echt voorkomen dat jouw dreigementen niet meer serieus worden genomen. Want ja, dan breekt de pleuris pas echt uit.
Ja, de paradox in dit soort gevallen is vaak, net als met de atoombom-situatie, hoe meer escalatie, hoe beter voor de wereldvrede uiteindelijk. Althans voor het equilibrium in de wereld. Maar dat is wel een gok die je dan neemt.
Tuurlijk, ja. Het is niet zonder risico. Nee,
want je weet ook dat die Iraniërs, hoezeer ze hun eigen regime ook haten, ze staan wel allemaal klaar om hun land te verdedigen. Dus zodra Iran aangevallen wordt, hebben ze een massaal grondleger, wat ook wel eens een keer richting Israël gestuurd kan worden natuurlijk.
Dat zou kunnen. Ze grenzen natuurlijk niet aan elkaar. Dus ik weet niet hoe makkelijk dat zou gaan. Maar dat Iran militair wel sterk is. En natuurlijk vooral ook werkt aan een atoombom. Dat is toch wel een publiek geheim. Dat is natuurlijk wel echt zorgwekkend. Dus je hebt inderdaad niet met een klein onbetekenend landje te maken. Maar tot nu toe is wel gebleken dat Iran niet... Of het regime van Iran, moeten we er natuurlijk altijd bij zeggen. Dat zal Afshin ook benadrukken. Het regime van Iran is niet uit op een... Of nog niet uit op een oorlog waarbij het zelf ook wel eens ten onder zou kunnen gaan.
Ja.
Maar goed, ze hebben natuurlijk wel een regime wat zich door bepaalde religieuze motieven laat inspireren. En we weten natuurlijk allemaal hoe gevaarlijk dat kan zijn als jij denkt dat je het paradijs bereikt. Als je bijvoorbeeld Israël vernietigt, dat dan het paradijs aanbreekt, dan moet je daar natuurlijk wel extra veel zorgen over maken.
Dat vinden ze in die andere landen ook, toch? Maar jij... Kun je iets zeggen over hoe die Arabische wereld nu een beetje verdeeld is, grofweg, in dit conflict? Want niet al die Arabische landen doen mee. Nee. Aan de andere kant zijn ook niet al die Arabische landen bondgenoten van Israël en de Amerikanen.
Klopt, ja. Nou, dat is iets wat al jaren natuurlijk gaande is. Een schisma in de islamitische wereld tussen de Sjiïten en de Soenieten. Dat voert heel ver terug, zelfs tot op de afstammelingen van de profeet Mohammed en dergelijke. Daar zou ik niet over uitweiden. Ik ben ook geen religiewetenschapper in die zin. Maar in ieder geval, je ziet dat de Sjiïten onder aanvoering staan van Iran, dat die Iran volgen en dat ook voornamelijk de partijen zijn die worden bewapend. En dan heb je ook nog Hamas, wat dan weer geen Sjiïten zijn. Dus
Soenieten, ja.
Dus dan zie je maar weer dat het niet een soort 100% logische verdeling is. Maar grofweg kun je zeggen, de Sjiïten staan aan de kant van Iran. De Soenieten staan aan de kant aan de andere kant van Iran. Ze zijn inderdaad zeker geen vrienden van Israël allemaal. Vooral de bevolking niet. In Jordanië waren ook veel inwoners heel boos dat Jordanië had meegeholpen raketten tegen te houden die op weg waren naar Israël. Omdat in Jordanië, ook omdat daar heel veel Palestijnen wonen, zijn ze heel boos over de manier waarop Israël te werk gaat in Gaza.
Ja.
En die hebben een enorme hekel aan Israël. Dus veel inwoners die hadden het wel prima gevonden als die raketten.
Hetzelfde geldt voor Saoedi-Arabië, wat natuurlijk officieel een bondgenoot is van Amerika. En ook best ver was met een verdrag met Israël vlak voor 7 oktober. Hè? Dus er rommelt veel in die wereld. En Iran probeert eigenlijk ook meteen dit soort escalaties om die Arabische wereld, de islamitische wereld, te verenigen en uit te spelen tegen het Westen, tegen Israël, heb ik het gevoel.
Ja, zeker. Ja. Wat je ziet met Saoedi-Arabië is heel interessant. Zij waren, zoals je al zegt, eigenlijk vrij ver met dat vredesakkoord. Die Abraham-akkoorden die Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner aan het sluiten waren met Israël en diverse islamitische landen. Daar was Saoedi-Arabië ook naar op weg. Nou ja, sinds de oorlog in Gaza, die begon met de aanval van Hamas op 7 oktober, kon Saoedi-Arabië daar ook ten opzichte van de eigen bevolking en de regio eigenlijk niet met goed fatsoen mee doorgaan. Maar nu zie je, zeker na deze actie van Iran, dat Saoedi-Arabië zich toch wel weer iets meer, zij het heel voorzichtig, richting Israël wendt en ook heeft gezegd van Iran heeft 7 oktober heeft daartoe aangezet om de normalisering met Israël tegen te gaan. Dus dat heeft dan een anonieme Saoedische royal, geloof ik, heeft dat gezegd van de week tegen een Israëlische tv-zender. En daarmee laten ze toch eigenlijk ook wel zien van de grootste bedreiging voor de vrede in deze regio is niet Israël, ondanks dat wij geen fan zijn van Israël en onze burgers zeker niet, maar die grootste bedreiging is Iran. En dat is voor Israël natuurlijk heel gunstig, dat de aandacht nu weer een beetje is afgeleid van de oorlog in Gaza, al zal dat vast niet heel lang duren. En dat die weer nu heel erg is komen te liggen van kijk eens wat Iran allemaal doet en wat ze allemaal overal in de regio veroorzaken.
Matthijs, dankjewel. Houd voor ons in de gaten en we blijven je terugvragen hier in de podcast.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan en vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Matthijs, ontzettend bedankt.
Dankjewel.
Dit was Elke Week. Tot volgende week.